Ja, zo heeft ze mij verteld dat die vrouw haar toen heeft gezegd, die hulpverlener, van ik kan jou niet meer helpen. Het houdt hier op. Ja, deze situatie is niet werkbaar. Ik kan jou niet meer helpen. En dat heeft zij opgeslagen en dat heeft zij geloofd. En daardoor heeft zij 7 jaar lang gedacht, ik ben niet te helpen.
Zo'n moment in je loopbaan dat je altijd bij zal blijven. Dit is Kippenvel. Een podcast van het journalistiekplatform Zorg en Welzijn. Voor professionals in het sociaal domein. Ik ben Maarten Dallinga en interview zorg- en hulpverleners over een kippenvelmoment in hun carrière. Aflevering 14.
Ik ben Eline Vraar. Ik ben werkzaam als veldwerker bij het Leger des Heils in Rotterdam. Dat doe ik nu ongeveer 2 jaar. Bij na mijn opleiding sociaal-maatschappelijk werker heb ik eerst 4 jaar in Afrika gewoond en gewerkt. Daarna heb ik eventjes in de psychiatrie gewerkt en zo bij het Leger des Heils gekomen. En eigenlijk vrij snel nadat ik bij het Leger des Heils ben gekomen, ben ik in aanraking gekomen met de veldwerkers die daar werkten. En toen dacht ik, ja, dat wil ik worden. Het is vrij, je bent flexibel, ook naar je klanten toe. Dus eigenlijk kan er heel veel, er mag heel veel. Je ziet mensen op allerlei verschillende plekken. Ben jij vandaag op het strand? Oh, prima, kom ik naar het strand. Zit jij ergens op een boot? Prima, komen we naar een boot. Ja, we hebben een heel fijn team aan collega's. Dus we zijn 9 echt bevlogen hulpverleners, zo wil ik ons wel noemen. En we weten vaak wel van mekaars cliënten af. Vaak doen we het ook samen. En dus je spreekt sowieso met elkaar over dingen, maar zeker als er heftige dingen gebeuren. We hebben van iedereen wel een privénummer. Dan zou ik iedereen kunnen bellen. Als ik iemand nodig heb, dan zijn ze er. En we kijken elkaar daar ook wel echt op aan om die dingen te delen. En we bespreken dat soort dingetjes. Dus dat maakt het fijn. Ik ga eigenlijk nooit met een heel zwaar gevoel naar huis. Meestal kan ik dat op mijn werk al wel weer een beetje loslaten door te praten met mijn collega's, zeg maar. We gaan het hebben over een mevrouw. Die noemen we in dit verhaal Magda. Zo heet ze niet in het echt.
Waarom een fictieve naam?
Ja, omdat ik dat gewoon fijner vind voor iedereen. Maar zij was al heel lang dakloos. Heeft 7 jaar bij allerlei mensen op de bank geslapen. Buiten geslapen. Ze deed voornamelijk een beetje zwart werken, dus bij iemand schoonmaken of een keer op iemand zijn kinderen passen. Waardoor ze dan zeg maar wat zakgeld had. 7 jaar lang geen zorgverzekering, geen bankrekening, geen postadres, geen uitkering, geen inkomen, niks. En dat was gekomen nadat zij haar baan was kwijtgeraakt. Dus zij woonde in een normaal huis. Is haar baan toen kwijtgeraakt en ja, daardoor eigenlijk een beetje. Alles is gaan rollen de verkeerde kant op. Toen heeft ze om hulp gevraagd. En die relatie met die hulpverlener toen de tijd, dat liep niet goed. En,
wat voor hulpverlener was dat?
Ja, dat was een hulpverlener die haar hielp met haar financiële zaken. Dus dat was volgens mij een schuldhulpverlener. En toen heeft zij zelf wat dingen gedaan die niet heel handig waren. Volgens mij wat boetes gemaakt. Waardoor, ja, dat helpt natuurlijk niet als je al schulden hebt. En toen, zo heeft ze mij verteld dat die vrouw haar toen heeft gezegd, die hulpverlener, van ik kan jou niet meer helpen. Het houdt hier op. Deze situatie is niet werkbaar. Ik kan jou niet meer helpen. En dat heeft zij opgeslagen en dat heeft zij geloofd. En daardoor heeft zij 7 jaar lang gedacht, ik ben niet te helpen.
Hoe kwam jij met deze vrouw in contact?
Nou, zij was dus veel op straat. Toch wel op zoek voor misschien een klein klusje hier, een klein klusje daar. En toen kwam zij dus een andere cliënt van mij tegen die ik begeleidde. En eigenlijk keek zij een beetje, ja, misschien wel wat neerbuigend naar die meneer. Van, oh, maar als jij geholpen wordt door een hulpverlener, waarom zou ik dan niet geholpen kunnen worden? Hè? Die meneer heeft een fors alcoholprobleem. Zij heeft geen verslavingsproblematiek. Dus zij keek daarnaar en zij dacht, hè? Maar dat is bijzonder. Dus toen heeft ze dat gevraagd van, joh, heb je een nummer van die persoon? En die heeft dat gegeven en die heeft ook gezegd van, joh, je mag er altijd bellen, dat kan gewoon. Maar dat heeft ze dus 6 maanden niet gedurfd. En na 6 maanden belde ze mij en toen zei ze, ja, ik heb je nummer gehad van die en die persoon. En ik heb hulp nodig. Dus toen hebben we een afspraak gemaakt.
Wat dacht jij toen je hoorde over die vorige hulpverlener? En wat diegene gezegd zou hebben?
Ik geloof dat wel gezegd kan worden. Ik geloof dat er misschien wel eens wat gebeurt kan gebeuren dat er een hulpverlener zegt van, oh ja, wij kunnen op deze manier de samenwerking niet voortzetten. Maar ik geloof niet dat iemand niet meer te helpen is. Magda, die heeft denk ik gewoon niet het denkvermogen om buiten die opmerking te kunnen denken. Dus die heeft dat gewoon heel letterlijk genomen en voor de rest van haar leven een soort van bedacht, oké, ik ben dus niet te helpen.
Nooit
en waarschijnlijk
meer.
Never, nooit meer. En waarschijnlijk heeft die hulpverlener gewoon bedoeld, in deze situatie, op deze manier, kan ik jou niet helpen. En daar is het misgegaan. En dat is waarschijnlijk niet zo bedoeld. Maar dat heeft haar wel 7 jaar van haar leven gekost, denk ik, onnodig. En dat vind ik wel verdrietig.
En in die 7 jaar waren er dan geen andere hulpverleners die naar haar toe kwamen en zeiden,
nee, zij is dus altijd onder de radar gebleven.
Hoe kan dat?
Ja, dat weet ik niet. Zij heeft 2 kinderen die bij haar moeder woonden. Maar dat is in de cultuur van Magda denk ik wel vaker een soort van normaal, dat mensen door familie worden opgevangen. Dus misschien ook niet gelijk dat mensen daar vraagtekens bij stellen. Haar familie heeft haar geholpen met schoolkosten betalen voor haar kinderen. Dus daarin gaan er ook geen alarmbelletjes rinkelen. Ze heeft geen gekke ziektes gehad of ongelukken. Dus dan kan je het denk ik best wel lang onder de radar blijven. De eerste keer dat ik haar zag, begreep ik ook eigenlijk direct waarom ze 7 jaar onder de radar was gebleven. Want ze zag eruit als een hele knappe, jonge, verzorgde vrouw. Met mooie kleren aan, goede nagels, mooi haar. Dus ik snap ook als hulpverlener of mezelf als veldwerker, als ik over straat zou lopen en ik zou aan het scannen zijn van, hè, zijn er mensen die mogelijk hulp nodig hebben, zou ik haar er nooit tussenuit pikken. Nooit. Maar goed, ze kwam binnen, ze was heel zenuwachtig, ontzettend zenuwachtig.
Waar merkte u dat dan?
Ja, aan hoe ze praatte en ze was helemaal opgelaten, ze was aan het zweten en ze heeft denk ik wel 6 keer gezegd, sorry hoor, ja, ik vind het echt vervelend. Ze was ook bezwaard, zeg maar, om te komen en bezwaard dat zij tijd kostte van mij en dat ik naar haar moest luisteren. Dat vond ze allemaal heel ingewikkeld. En wij hebben dan een soort van checklistje die je dan kort doorloopt van, heb je een uitkering, heb je inkomen, heb je een zorgverzekering? Gewoon wat basisdingen die we dan even uitvragen. En toen zei ze ook heel de tijd, nee, dat heb ik niet, nee, sorry hoor. En aan het eind van het lijstje zei ik van, ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom je nou de hele tijd sorry zegt. En toen zat zij, je zag gewoon een beetje die verbazing op het gezicht. Ik zeg, als ik naar het lijstje kijk, dan zie ik hier eigenlijk een van de makkelijkste problemen die ik ooit heb gezien. Want onze doelgroep van veldwerk, die is vaak heel multiproblematiek, meerdere problemen die elkaar allemaal tegenwerken, waardoor het heel lastig wordt soms om iemand te helpen. Maar we doen ons best en we proberen creatief te zijn. En eigenlijk haar enige probleem was dat ze geen huis heeft. Kijk, een bankrekening, dat is zo op te lossen. Een zorgverzekering heb je binnen een uurtje geregeld. Alleen, zij heeft daar nooit bij stilgestaan. Zij dacht, omdat ze ooit in het rood had gestaan op de bank, dat er voor haar nooit meer een bankrekening zou zijn. Ja, ik vond het heel erg dat ze zo lang geen hulp heeft gehad. Want voor mij als professional waren de problemen die zij had eigenlijk heel klein. Ik weet dat het als Nederlander gewoon je recht is om een bankrekening te hebben. En ik weet dat ook al heb je schulden bij de zorgverzekering, dat je wel gewoon het verdient of recht hebt om een zorgverzekering te hebben. En dat sommige mensen dat dus niet weten, maar dus ook geen mensen om zich heen hebben om dat soort vragen te kunnen stellen of te durven stellen, dat vind ik heel verdrietig.
Ja, want wat zegt deze casus over haar sociale netwerk?
Ja, of dat zij niet durfde om daar eerlijk over te zijn, dat denk ik. Of dat die mensen dat dus ook niet weten en dat die misschien dan gewoon getroffen hebben dat het allemaal wel redelijk loopt.
Maar die wisten toch, als ze bijvoorbeeld bij iemand sliep, dat zij geen huis had.
Ja, maar als zij natuurlijk heeft gezegd van, nou ja, ik kan niet geholpen worden. En die mensen geloven dat en die gaan daar verder ook niet meer over nadenken of eens googlen. Ik weet nog dat wij samen naar het gemeenteloket gingen. En toen zat die meneer van de gemeente, die vroeg ook aan haar, maar waarom heb jij 7 jaar nergens aangeklopt? En toen zei zij van, ja, maar waar had ik moeten aankloppen? En toen zei hij, nou, bij de vraagwijzer. En je zag gewoon haar hele hoofd vol vraagtekens van vraagwijzer, wat is dat?
Wat is dat?
Ja, nou ja, de vraagwijzer is in Rotterdam een loket. Daar kan je gewoon naartoe bellen en dan kan je zeggen van... joh, ik heb dit en dit probleem. En dan zeggen hun, nou, je zou hier en hier naartoe kunnen gaan... of je zou dit en dit kunnen doen. Maar ja, dan moet je wel weten dat de vraagwijzer bestaat... en dat daar een nummer voor is en dat je dat gratis kan bellen.
En hoe vaak komt het naar jouw idee voor dat dit soort mensen... niet in het zicht zijn van hulpverleners?
Nou, ik denk heel veel. Zeker als jij een familie hebt en een, ja, dus eigenlijk wel een steunend netwerk... die dus zorgt dat je eten hebt, dat je er goed uitziet, dat je onderdak hebt... of tijdelijk onderdak natuurlijk, dan dat zijn niet de mensen die wij op straat gaan vinden. Dan is het eigenlijk, als je je netwerk natuurlijk al hebt verbruikt... dan gaan we jou op straat tegenkomen. Maar zolang jij dus nog mensen om je heen hebt die jou opvangen... waar je kan douchen, waar je... ja, dan gaan we jou niet vinden. Nee.
Wat heb je voor haar gedaan?
Nou ja, we zijn begonnen met eerst naar de gemeente gaan... om te zeggen dat ze hulp nodig heeft... Daarmee krijg je dan recht om in de nachtopvang te slapen. Krijg je recht op hulpverlening, zoals ons. En toen zijn we begonnen met de basiszorg. Dus dat houdt dan in dat je een postadres krijgt. Dat we een uitkering gaan aanvragen. Dat we je helpen met een bankrekening te openen. Met een zorgverzekering aan te vragen. Zorgtoeslag, al dat soort regelzaken. En als dat dan... redelijk stabiel is, dan gaan we kijken van... nou, wat is voor jou passende huisvesting? En bij Magda hebben we besloten met de gemeente... dat ze eerst naar een soort van doorstroomvoorziening gaat. Dus dat is eigenlijk een soort kamer... waar je weer eventjes toch nog met begeleiding leert van... oké, maar hoe is het nu om op mezelf te wonen? Waar hou ik rekening mee met bijvoorbeeld het afsluiten van een contract... bij een energieleveringsmaatschappij?
En waarom die keuze?
Als je natuurlijk heel lang niet... over dat soort dingen heb na hoeven denken, dan verandert er ook heel veel. He, 7 jaar geleden waren dingen waarschijnlijk anders dan dat ze nu zijn. En omdat je niet wil dat iemand weer een soort van faalervaring heeft... dan is het misschien soms beter dat er nog even net wat meer zicht op is. En als dat dan goed gaat, dan kan je daarna urgentie aanvragen. En dat is ook wat we voor haar hebben gedaan. En momenteel is ze nu in afwachting daarop... maar het vermoeden is wel dat ze dat gaat krijgen... en dan kan ze eindelijk weer op zichzelf wonen. Want dat kan ze gewoon. Alleen heeft ze wel hulp nodig. En die hulp die kan dan gewoon blijven in een ambulant begeleider... die 1 keer per week beschikbaar is voor een vraag of voor een brief. Of ja, helemaal niet spannend. Maar wel noodzakelijk en ook voor haar helpend... om te zien van, hé, maar ik kan het wel. Alleen... zij moet weten dat er ruimte is om die vragen te mogen stellen.
Ja, en die ruimte die voelt ze nu wel.
Ja, omdat ze heeft gezien dat dingen goed kunnen komen. En dat zij heeft letterlijk staan dansen bij de ABN. Omdat ze een bankrekening kreeg. Dat kon ze niet geloven. Nou, ik denk dat ze in de laatste periode veel zelfverzekerder was. Ze wist ook van hoe gaan dit soort afspraken. Ze wist wat ze aan mij had. Ze wist wat ze kon verwachten, dus ze nam bijvoorbeeld de brieven mee... van, hey, ik heb post gehad, kun je hier even naar kijken? Soms dan zei ze zelf ook al wat ze ergens van dacht... van, ik heb deze brief gehad, volgens mij hoef ik er niks mee, toch? En dan bevestigde ik dat en dan was dat goed. Of dan zei ze van, ik moet hier en hier naartoe bellen... maar wil je dan even meeluisteren of ik het volledig doe, weet je wel? Dus ze wist ook dat ze het zelf kon... maar ze vond het soms ook gewoon fijn als je nog even met haar meekeek... En ik heb haar ook wel bewust heel veel gecomplimenteerd en gezegd van... hé, maar jij krijgt nu deze kamer omdat jij zo goed hebt meegewerkt... en omdat jij laat zien dat je het ook echt kan. Want ik denk dat dat in haar situatie heel belangrijk is... omdat ze zo door die ene opmerking eigenlijk zo de grond in is getrapt.
Wat zijn nou voor jou de belangrijkste lessen die je als hulpverlener trekt uit deze casus?
Nou, de allerbelangrijkste les is denk ik dat... echt heel goed op moet letten met wat je zegt. Want ja, wij werken met mensen. En ja, je kan dus echt door 1 zin... of door een verkeerde houding... of door misschien iemand een keer niet terug te bellen... kan je echt iemand zijn leven zeg maar negatief benadelen.
Ben jij je dan ook nog bewuster geworden... van hoe jij met mensen omgaat, met cliënten omgaat?
Ja, ik probeer daar wel over na te denken. Maar goed, ik ben ook een mens... en ik zal vast ook mijn fouten maken en soms een onhandige opmerking maken. Maar als ik soms ergens over twijfel of zo, dan zou ik het wel altijd even vragen. Van, hey, maar ik stel jou deze vragen niet omdat ik negatief over je wil doen, maar meer omdat ik even wil checken en omdat ik het goed wil begrijpen. En dan probeer ik wel te checken of zeg maar mijn vragen ook op de goede manier bij de persoon aankomen. Want het kan zijn dat ik interesse toon in jou en dat jij denkt van, hey, maar ik vind het voelt helemaal niet prettig dat zij al deze vragen stelt. En wie denkt ze wel niet dat ze is? En daardoor kan ik iemand afstoten, terwijl eigenlijk ik interesse probeer te tonen en dichterbij probeer te komen.
En heb je door deze casus ook misschien meer ideeën ontwikkeld over hoe je mensen kan bereiken die hulp nodig hebben, maar onder de radar blijven?
Nee, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je ook tegen je andere cliënten zegt van, hey, maar dit is wat wij doen. En ken je mensen of heb je mensen waarvan je je zorgen maakt? Laat het ook aan ons weten. Want kijk, ik ben niet zoveel op straat als de gemiddelde dakloze. En hun zijn eigenlijk, of dat zou het mooiste zijn, mijn ogen. Want dat als hun vrienden of mensen die ze zien slapen doorverwijzen naar mij, dan heb je eigenlijk gewoon de mensen uit je werkveld die je ook nog eens kunnen helpen. En ik denk dat dat misschien nog wel beter is dan dat ik het zelf ga doen.
Ja. En je had haar dus er nooit uitgepikt als ze op straat had gelopen?
Nee, niet qua uiterlijk, niet qua hoe ze erbij liep, niks.
Is dat ergens ook confronterend dat je denkt, ja, maar shit, ik had het dus dan, ja, ik had het dus zelf ook nooit ontdekt dat zij hulp nodig had gehad.
Nou, dat is niet per se confronterend. Ik denk dat dat gewoon, dat is denk ik gewoon de realiteit. Dat in Nederland mensen niet meer echt op een bankje hoeven te slapen met een omgevallen blik bier.
Nee.
Dat er gewoon heel veel mensen zijn die je tegen kan komen in een supermarkt, maar die hele grote zorgen en problemen hebben. En dat dat juist een oproep is voor ons allemaal om gewoon echt naar de mensen te kijken en te luisteren. En misschien wel eens een keer extra door te vragen van, hey, maar waarom woon je eigenlijk bij je oma?
Ja.
Het kippenvelmoment voor mij bij het verhaal van Magda is dat eigenlijk de problematiek zelf niet heel heftig was voor ons als hulpverleners, maar dat één kleine opmerking van een oud-hulpverlener eigenlijk ervoor kan zorgen dat iemand dus heel lang gelooft dat ze het niet waard zijn of dat het niet kan of dat het niet, ze niet te redden zijn. Terwijl eigenlijk de problemen helemaal niet zo heel groot zijn. En dat daardoor de kleine dingen die je dus voor iemand kan doen ook zo ontzettend mooi zijn.
Je luisterde naar de 14e aflevering van Kippenvel. Een podcast van het journalistiek platform Zorg en Welzijn. Gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga. Laat je een recensie achter bij Apple Podcasts of Spotify, dan kunnen anderen deze serie sneller vinden. Reageren kan via zorgenwelzijn@bsl.nl. Veel meer ervaringsverhalen lees je op zorgwelzijn.nl en in het magazine. Bedankt voor het luisteren.